Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
De avondklok blijft voorlopig, maar de middelbare scholen gaan wel open. Dat melden Haagse bronnen na het katshuisoverleg van gisteren. Morgenochtend neemt het kabinet definitief een beslissing, waarna morgenavond een persconferentie volgt. Mark Dullaert is voorzitter van Kids Rights. Hoe goed nieuws is dit voor middelbare scholieren?
Als dit doorgaat en de scholen gaan open, is dit fantastisch nieuws. Want ik kan u zeggen, de rek bij de middelbare scholieren en bij de jongere generatie in Nederland is er volledig uit. Dus het is hard nodig dat de scholen open gaan.
Ja, want waarom is het zo belangrijk dat die groep zo snel mogelijk weer naar school gaat?
Nou, uit allerlei onderzoek blijkt dat de jongeren helaas echt mentale schade oplopen door deze enorm lange lockdown, trouwens ook lichamelijke schade. Dus daarom is het, net zoals in België en in Frankrijk, is het echt heel belangrijk dat nu snel die scholen open gaan.
Ja, en je bent van Kids Rights. Wat voor signalen krijg je van deze leerlingen en misschien ook wel van leraren?
Ja, nou, wat we van leerlingen horen, maar het blijkt ook uit rapporten, bijvoorbeeld de laatste peiling van de GGZ, dat de helft van de jongeren tussen 10 en 18 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Een enorme toename van depressieve gevoelens, angstgevoelens, eetstoornissen en helaas ook een toename van zelfmoordneigingen. Dus dat zijn niet alleen signalen die wij als kidsrights binnenkrijgen, maar ook blijkt het uit officiële rapporten.
Ja, over de details hoe dan de scholen opengaan is nog niet heel veel bekend. Eerder gingen er wel geruchten dat het om één dag per week zou gaan. Is dat een goede keuze of heb je liever meer?
Afgelopen vrijdag hebben wij met 55 organisaties, waaronder UNICEF, Jantje Beton, maar ook Jeugdzorg Nederland, GGZ, Kids Rights, hebben we het kabinet gevraagd om direct de scholen open te doen en minimaal te beginnen met één dag. Dat zou een mooi begin zijn, want dan kunnen jongeren weer andere jongeren ontmoeten en hebben ze weer perspectief. En daarbij is ook heel belangrijk dat scholen de ruimte, de middelen en de vrijheid krijgen om dat zelf veilig in te richten. Dus dat ze niet verstrikt zijn in allerlei regels. Ja. Maar die ene dag is een begin en ik hoop dat we die schooldeur nog verder open kunnen trekken.
Het HBO blijft vooralsnog dicht. Mogelijk wordt wel het MBO-onderwijs hervat. Waarom is dit ook van groot belang?
Ja, je ziet bij jongeren over de hele linie. En dat geldt trouwens voor MBO, HBO, maar ook voor studenten op de universiteit. Dat daar ook direct uit het elastiek is en dat ze gewoon perspectief nodig hebben. Dus als het MBO een dag in de week of anderhalve dag open zou gaan, zou een prachtig begin zijn. Maar ook voor hen geldt diezelfde mentale schade, mentale gezondheidsschade die daar nu speelt helaas. En daarom is het openen cruciaal.
We wachten het af waar Rutte en de jongen morgen mee komen. Mark Dullaert, dankjewel voor je toelichting.
Dank u vriendelijk.
Ook voor kappers is morgen een belangrijke dag. Ook zij zouden onder strikte voorwaarden weer open mogen. Jean van Rossum is eigenaar van de Barberstation met 5 vestigingen in Nederland. Durf je al te juichen of wacht je toch even tot het definitief zover is?
Nou, kijk, in principe is het natuurlijk iets om gesprekelijk om te juichen. Maar het kabinet heeft al vaker dingen beloofd. We zijn een tikkie voorzichtig. Maar als het echt zo doorgaat, dan zijn we natuurlijk enorm blij dat we weer kunnen gaan starten. Ja,
dit kwam dus gisteren naar buiten. Staat de telefoon nu al rood gloeiend met mensen die een afspraak willen?
Ja, zeker, zeker. Dat was ook de vorige keer zo. Toen we zogenaamd open mochten, dan staan de agendas al meteen binnen een paar uur gewoon echt vaak al voor een week, 2 weken meteen weer helemaal vol. Dus dat is op zich wel positief. Dus dat zal nu ook zo weer gaan gebeuren. Ja.
Dat lijkt me een lekker gevoel, of niet?
Dat is zeker een lekker gevoel, ja. Oh, ja, maar het was ook noodzakelijk, hè? Wat je ook zag gebeuren, dat heel veel mensen toch via het illegale circuit op zoek gingen naar een kapper. En dat is natuurlijk heel slecht voor de branche, hè? Zeker voor de professionele kappersbedrijven. Het zijn mensen die toch op het algemeen heel veel belasting betalen. Dus het is ook goed dat het kabinet daar aan gedacht heeft dat ook de branche zelf gewoon echt weer open moest in die zin.
Ja, want even over geld gesproken, kun je de verliezen van afgelopen weken nog goed maken?
Nou, nee hoor. En als je dat gaat optellen, hè, in de afgelopen periode zijn we zo'n week op 18 dicht geweest. Nou, de kappersbranche is al niet een branche waarin heel veel marge zit, dus dat wordt echt onmogelijk. Maar goed, we zijn blij als we weer mogen starten. En laten we ook in godsnaam hopen dat het ook gewoon voor de kappersbranche dan ook zo kan blijven. Dat het niet dan weer over een paar weken weer dicht moet. Want dan wordt het volgens mij alleen nog maar een grotere ellende.
Ja.
Maar goed, ik ben een positief mens. Dus ik ga ervan uit dat het kabinet ook misschien wat creatiever om zal gaan. Ook in de toekomst met regelingen, met maatregelen. Want volgens mij zijn die er voldoende en zat. En, er zijn zat mensen die ook goede ideeën hebben. Dus we zijn positief dat het, als we open mogen blijven, dat we dan in ieder geval kunnen overleven, om het zo maar te zeggen, om mee te starten.
Ik hoor dat je staat te popelen, maar toch even advocaat van de duivel. Vind je het zelf wel verantwoord om open te gaan?
Nou, meer dan verantwoord, hè. Dat is ook de vorige keren gebleken, hè. Ook het onderzoek bleek dat bezoeken aan de kappers totaal niet zorgden voor extra besmetting of wat dan ook. Maar ik bedoel, klanten die bij ons komen op afspraak, dus zijn geregistreerd. Nou goed, weet je, oude afstand. We nemen meer tijd voor klanten om dingen te reinigen. We zijn hygiënisch, weet je, we hebben handgel, mondkapjes. Ja, weet je, we hebben ook zelfs HEPA-filters om de lucht te zuiveren. Ja, wat meer kan je nog doen, hè? Het is bij ons vele malen veiliger dan wanneer je naar de supermarkt gaat, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Dus ja. Nee, het is absoluut verantwoord, 100%.
De praktijkexamens voor motoren en brommers worden vanaf vandaag weer hervat bij het CBR. Door de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde examens opgelopen tot 600.000. Hierbij horen ook de theorie-examens en examens voor andere voertuigen. Alexander Pechtold is algemeen directeur van het CBR. Corona is uiteraard nog niet voorbij. Waarom dan toch de beslissing om de examens te hervatten?
Nou, het is natuurlijk een moeilijke afweging, want gezondheid gaat voor ons ook als CBR voorop. Zowel voor onze eigen collega's als voor alle mensen in de branche. Dus de opleiders en natuurlijk al onze kandidaten. Maar de aantallen lopen nu stevig op en daarom hebben we gekeken, wat is er nou wel mogelijk? Nou, iedereen kan zich voorstellen dat voor de brommer en de motor de afstanden van 1,5 meter goed te regelen zijn. Dus daar gaan we voorzichtig aan mee beginnen. Ik ben hier in Rijswijk en ik zag de eerste brommers alweer klaarstaan voor een examen. Nou, we wensen ze natuurlijk allemaal veel succes. Maar dan zijn we er nog niet. Dus we hopen dat morgen, als er enige versoepeling komt, bijvoorbeeld voor de kappers, dat ook wij bijvoorbeeld samen met het onderwijs alvast ook de andere examens die wij normaal doen, dat we die ook weer kunnen opstarten.
Ja, en dan die achterstand, 600.000. U wil met het ministerie in gesprek over maatregelen die achterstand moet wegwerken. Aan wat voor maatregelen moeten we dan denken?
Nou, wat u zelf al zei, hè, 600.000, waarvan ook nog een deel van de lockdown van vorig jaar zit, dat noopt ons tot stevige maatregelen. Ik heb eerder aangegeven dat het slagingspercentage bij het CBR laag is. Dat is onder de 50%. En ik hoop met de branche samen afspraken te kunnen maken dat als leerlingen nou beter zijn voorbereid. En ik doe ook een oproep aan iedereen die examen bij ons wil doen. Overleg goed met je rijschool en kijk wanneer je eraan toe bent om bij ons examen te doen. Als dat percentage omhoog gaat, ja, dan is het niet nodig om echt hele stevige maatregelen te nemen. Maar u vroeg mij terecht, waar denk je dan aan? Nou ja, we hebben zoiets als een prachtig product als de tussentijdse toets, waar je alvast een paar beheersingen kan laten zien richting je examen. Ja, zo'n tussentijdse toets neemt natuurlijk de plek van een examen in. En zoiets zou een tijdje misschien dan maar afgeschaft moeten worden. Dat doet me echt pijn. Dat doet iedereen met een onderwijshart ook echt pijn, want het is een heel mooi product. Maar ja, dan zijn het wel dat soort maatregelen die we moeten nemen. Liever niet, ook bijvoorbeeld luxe producten een tijdje niet. Liever niet dat we dat soort maatregelen moeten nemen. Ja. Maar dat hangt ook samen met de afspraken die wij kunnen maken met de branche. Daar overleggen we goed met het ministerie over. Krijgen we ook alle hulp. Maar willen we niet jaren in de problemen zijn, dan moeten we toch over dit soort dingen nadenken.
Er staat nu een hele lange rij voordat mensen aan de beurt zijn. Hoe lang moeten mensen wachten als er nu geen actie wordt ondernomen?
Nou, degene die de afgelopen weken, dus sinds 15 december, waarvan het examen is afgezegd, die krijgen voorrang dadelijk bij de opstart. Wij hopen natuurlijk dat dat begin maart is, maar daar gaat het kabinet vandaag en morgen verder over beslissen. Maar voor iedereen die nog geen examen gepland heeft, of dat nou theorie of praktijk is, moet je rekening houden in de loop van het jaar dat je toch langer dan 1,5 jaar moet wachten voordat je überhaupt bij ons ingeschreven kan worden.
Ja, en wat moeten examenkandidaten doen die nu nog zitten te wachten? Krijgen die vanzelf bericht?
Ja, op onze website cbr.nl proberen wij zo actueel mogelijk en ook via de social media te laten zien wat er bij ons speelt. Dus ik zou zeggen, hou in de eerste plaats onze website in de gaten. Maar iedereen die nu een examen gepland had staan, of misschien wat nog geannuleerd wordt na 2 maart als we nog niet open mogen, die krijgen voorrang en die kunnen ook gewoon dan weer inplannen. Het is bij ons sowieso altijd mogelijk, als je nog niet toe bent aan je examen, om 1 keer zonder problemen je examen te verzetten. Maar mijn grote oproep is toch vooral richting iedereen die bij ons examen komt doen, of het nou theorie of praktijk is, bereid je goed voor. Ook ja. Bij theorie zie ik veel te veel mensen die nog zakken en dat is onnodig en dat houdt een plekje van iemand anders vast. Dus luister goed naar je opleider en ga met de opleider in overleg wanneer je er ook echt aan toe bent om bij ons examen te doen. Dat gaat ons allemaal helpen.
U bent wel een beetje streng, meneer Pechtold.
Nou ja, streng. Ik hoop maatschappelijk begrip te krijgen voor een branche als de rijschoolbranche en het exameninstituut CBR. Als ja. We dadelijk weer naar de kapper mogen, en ik zie er ook naar uit, ja, dan gaan we niet opeens 2 keer in de week. Er zijn heel veel zaken in de economie die weliswaar nu lijden onder deze maatregelen, maar die kunnen dadelijk op een gewone manier weer opstarten. Voor ons geldt, voor rechtbanken, voor zwemlessen, voor operaties in het ziekenhuis, dat hoopt alleen maar op. En ja, u noemt het streng. Ik probeer het realisme over te krijgen dat als dadelijk deze pandemie achter de rug is, als we gevaccineerd zijn, dat een instituut als het CBR, maar ook de rijschoolbranche, nog echt met achterstanden te maken blijft houden.
Ja, en nu is dus vandaag het nieuws dat motoren en brommers, die mogen weer praktijkexamens afnemen. Wanneer hoopt u dat de rest van de praktijkexamens te kunnen hervatten?
Nou ja, wij hopen op maart, begin maart. Het kabinet neemt beslissingen over ongeveer een tijdspanne van 3 weken. Dus wij hopen niet dat er nog eens 3 weken bij komen, want dat zou nog eens 100.000 achterstallige examens zijn. En weet ook dat wij als CBR natuurlijk alles doen. Hè? De collega's van ons echt, ze staan klaar om, ik zou bijna zeggen, de wei weer in te gaan. En ze willen ook overwerken. Aan onze kant proberen we er alles aan te doen. We hebben ook vacatures uitgezet om 100 extra examinatoren op te leiden komend jaar. Maar eer dat weer zijn effecten heeft, duurt weer even. Want ja, ook de opleiding voor examinator kost je gewoon een jaar voordat je effectief bent.
Maar in een auto is het natuurlijk veel lastiger. Ik bedoel, met een brommer of een motor afstand houden, dat begrijp ik nog. Maar in een auto, zit er dan een scherm tussen de examinator en de kandidaat?
Nou, we hebben vorig jaar bij de eerste lockdown hebben we samen met TNO gekeken en met de branche breed van is het mogelijk om met een scherm in de auto te werken. Daar bleek uit dat de aerosolen, hè, dus dat zijn die besmettingsdeeltjes die door de lucht gaan, dat die dan toch, doordat er natuurlijk ook een ventilator of wat dan ook aanstaat, tot problemen leiden. Dus wij hebben de mondkapjes op dit moment als standaard in onze huisregel staan. Zowel de examinator als de klant dragen een mondkapje. Daarnaast hebben we heel veel hygiënemaatregelen. Iedere auto wordt tussentijds helemaal schoongemaakt, wordt minutenlang gelucht. Daar hebben we vorig jaar goede ervaringen mee opgedaan. De besmettingscijfers bij het CBR zijn daarom ook beperkt. Wij zouden anders denk ik een superspreader zijn, want een examinator zit zomaar 45 keer per week met een wildvreemde kandidaat in de auto. En toch zijn de collega's bereid als we die gezondheidsmaatregelen, als we die ook echt met z'n allen handhaven en de kandidaten ook eerlijk zijn als ze klachten hebben, dan kunnen wij dat verantwoord doen. Maar ja, daar hebben we wel de steun van alles en iedereen voor nodig.
U heeft gisteravond een levende baby gevonden in een ondergrondse vuilniscontainer in Amsterdam Zuidoost. Sarah Tillert van de politie Amsterdam. Bizar verhaal. Hoe gaat het nu met de baby?
Ja, heel triest verhaal. Gelukkig gaat het goed met de baby. Het is een meisje, ligt op dit moment in het ziekenhuis onder controle. Maar we zijn heel blij dat het babytje nog leeft.
Ja, het is dus een meisje. Wat weten jullie verder over dit kindje?
Nou, we weten dat het echt een pasgeboren babytje is. Ze is aangetroffen in een gele Jumbo-tas. Dus echt een trieste zaak. Maar ja, gelukkig is het nu in het ziekenhuis onder goede controle. En hopen we dat ze nog een mooie toekomst tegemoet gaat.
En wie heeft haar ontdekt? Of heeft de politie haar ontdekt?
Nou, we kregen een melding binnen van een persoon die buiten stond bij de vuilniscontainer. En die hoorde een geluid en die vermoedde dat het ging om een baby. En toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen, toen hoorden zij dat ook. En toen hebben ze snel wat vuilniszakken uit de container gehaald. Troffen ze dus dat babytje aan, samen met de brandweer uit de vuilniscontainer gehaald. En hebben ze het warm gehouden met jassen. En kwam heel snel de ambulance ter plaatse en is het babytje overgebracht naar het ziekenhuis.
Ongelooflijk. En is er verder iets bekend? Zat er iets van een briefje bij? Of...
Nee, nou ja, mijn collega's zijn op dit moment natuurlijk onderzoek aan het doen aan al die spullen in die vuilcontainers. Zij zijn camerabeelden aan het uitkijken in de omgeving en druk bezig met het onderzoek. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag mensen oproepen die iets gezien of gehoord hebben of mogelijk weten waar deze baby vandaan komt, om contact met ons op te nemen. En dat kan natuurlijk ook anoniem via meldmisdaad anoniem op 0800 7000.
Bij deze gedaan. Sarah van Tillert van de politie Amsterdam, dankjewel voor je toelichting. Stichting Bescherm de Wieg heeft 9 vondelingenkamers over heel Nederland, maar juist in provincie Noord-Holland is er geen een te bekennen. Barbara Muller is van die stichting bekende Bescherm de Wieg. Ja, wat denk jij als je het nieuws over die gevonden baby in een vuilcontainer hoort?
Ja, dat is natuurlijk enorm schrijnend en verdrietig. En wat vooral het heftige daaraan is, is dat dit een baby is die eigenlijk niet gevonden mocht worden. Dat het kindje huilde, is echt levensreddend geweest. Dat er ook op dat moment toevallig iemand was die ondanks de avondklok buiten was en de baby heeft gehoord. Ja, dat is natuurlijk fantastisch hoe schrijnend de situatie ook is. Maar dit is een baby die eigenlijk niet gevonden had moeten worden. En dan had niemand ervan afgeweten. En ja. Voor dit soort kinderen komen wij op met Stichting Bescherm de Wieg, maar ook voor hun ouders.
Ja, en dan is het des te schrijnender dat juist Amsterdam dan geen vondelingenkamer heeft. Hoe kan dat?
Dat klopt. Wij zijn al wel jaren bezig. We hebben ook meerdere gesprekken gehad in Amsterdamse ziekenhuizen. En uiteindelijk werken we er wel mee samen met casuïstiek en geheime bevallingen. Alleen nog niet met de realisatie van een van onze beschermde wiegkamers. En dit toont wel de noodzaak aan hoe belangrijk het is dat onze beschermde wiegkamer daar komt. Want iedere stad moet een voorziening hebben voor deze kinderen om te zorgen dat zij het leven hebben en niet in een container weggestopt worden en eindigen als een pakketje vuil. Want dat is wel wat er gebeurd zou zijn met deze baby als het niet gehoord was.
Tja, maar hoe vaak... Nee, hoe vaak komt dat eigenlijk voor dat moeders hun baby achterlaten bij jullie?
Bij ons, we hebben nu in de 6 jaar dat we bestaan meer dan 2000 vrouwen kunnen helpen. En dan hebben we het echt over zorgmijdende, wanhopige, zwangere en pasbevallen vrouwen. Die ons soms echt als ze al aan het bevallen zijn bellen. En we hebben 60 babylevens kunnen redden. Maar we weten nog steeds dat er ook onder de ijsberg situaties verborgen liggen van niet gemelde, niet geregistreerde zwangerschappen van vrouwen die zo bang zijn het geheim van hun zwangerschap te verhullen. Bijvoorbeeld doordat ze zelf vermoord worden als de zwangerschap uitkomt. Ja. En wij willen ook die vrouwen uitnodigen, en dat hoort ook een stad te doen, een gemeente te doen, een ziekenhuis te doen, dat ze wel veilig en anoniem bij hen terecht kunnen.
Ja, je zegt...
Dus wat er onder de radar ligt, weten we niet. Wij weten wel dat we boven de radar al heel veel betekenis hebben kunnen hebben. En dat ja, bijna dagelijks wij echt levensreddend bezig zijn.
Je beschrijft het al een beetje, maar ja, ik ben zelf vader. Je kind achterlaten, dat doe je natuurlijk alleen maar in een noodsituatie. Beschrijf eens de situatie van die moeders die hun kindje achterlaten.
Nou, een situatie waar wij gelukkig snel konden handelen was van een vrouw die ons belde op het moment dat ze al bevallen was. Zij had zich de baby verstopt onder een grote regenjas en was gaan rijden. Wilde dus de navelstreng doorbijten, maar dat lukte niet. En toen raakte ze in paniek, want ze moest van de baby af en niemand mocht er van afweten. En toen heeft ze ons gebeld, dat was midden in de nacht. En dat babytje hebben we kunnen redden. En die moeder hebben we ook van hulp kunnen voorzien. Dat is natuurlijk het mooiste. We willen juist in een eerder stadium ook die moeder kunnen helpen. Want die situatie moet wanhopig zijn. Want niemand legt voor zijn plezier een kind weg op een onveilige plek. En zeker niet in een container. Dan moet je zo radeloos zijn.
Ja, ja.
Daar willen we vooral ook niet over oordelen, maar wel te hulp schieten.
Z Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.